Ja, we zijn allemaal een keer als baby's geboren bij onze ouders. Ja, gelukkig. Hè? Gelukkig dat niemand als volwassen man of volwassen vrouw geboren is bij zijn ouders. Maar we hebben allemaal het groeiproces van een kind, van een mens doorlopen. En weet u, dit groeiproces van een mens kent grofweg twee kanten. Het is een lichamelijk groeiproces en een geestelijk groeiproces. En of u nu wilt of niet, iedere baby die geboren wordt, komt terecht in deze groeiprocessen. En zal, naarmate dat de jaren verstrijken, de jaren vorderen, zal groeien tot volwassenheid, naar volwassenheid toe. En weet u, in dit groeiproces van een mens onderscheiden we ook enkele groeifasen die we een naam geven, zodat we precies weten in welke groeifase iemand zich bevindt. He, zo ben je eerst baby met het verstand en het lichaam van een baby. Daarna ben je peuter, kleuter, wat komt daarna? Tiener, puber, jong volwassene. Totdat je uiteindelijk lichamelijk en geestelijk volgroeid bent en je door de mensen om je heen wordt gezien als volwassen. Nou, voor de Nederlandse overheid ben je op de leeftijd van 18 jaar meerderjarig. He, je mag in een auto rijden, je mag op een politieke partij stemmen, je mag financiële transacties aangaan. Maar of je op die leeftijd van 18 jaar werkelijk volwassen bent, dat vraag ik me af. Dat is nog maar de vraag. Maar goed, de schrift geeft een heleboel voorbeelden over dit onderwerp. De schrift geeft voorbeelden over lichamelijke groei naar volwassenheid. Maar de schrift geeft ook voorbeelden over geestelijke groei naar volwassenheid. Dat wil ik graag met u samen vanochtend in het kort bekijken. Maar zullen we eerst bidden met elkaar? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan inderdaad hebben we geweldige woorden gelezen. Vader, want daar staat in dat u ons heeft geplaatst tot zonen. En dat heeft een hele diepe betekenis, Vader. En dank u wel dat we vanochtend inderdaad bezig mogen zijn met de woorden die u door het apostel Paulus gesproken heeft. En zo 2000 jaar daarna mogen wij eruit lezen en mogen wij rijk worden, Vader, opgroeien tot die volwassen man in geloof. Vader, wilt u zo met ons zijn vanochtend en wilt u onze overdenkingen leiden, Vader? U woont met uw geest in ons hart. Dichterbij kan u niet komen, Vader, dan te wonen in ons hart, Vader. Dank u wel dat ons lichaam als een tempel van uw geest gebruikt mag worden, Vader. En zo wil ik u danken voor een ieder die hier is vanochtend. Danken dat we uw woord mogen openslaan en dank u wel dat u tot ons hart mag spreken vanochtend. Vader, dan mogen we ook bidden voor de kinderen en de kinderdiensten, Vader, dat we mogen bidden dat ze op hun niveau al die verhalen aangereikt krijgen, dat ze ook mogen groeien, Vader, in de kennis van u. Vader, zo bent u bij ons vanochtend en op al die plaatsen waar gesproken wordt uit de schriften, Vader, daar dank u voor. In de naam van onze Heer Jezus Christus, de opgestaande en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, onze Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam, amen. In het leven van Jezus onderscheidt de schrift ook enkele groeifasen. Jezus wordt als baby geboren in de stad Bethlehem. En Jezus is de letterlijke zoon van Maria en de wettelijke zoon van Jozef. Jezus is niet het kind van Jozef. Want we weten vanuit de schrift dat de kracht des Allerhoogsten overschaduwde Maria en zij werd zwanger. Nou, naast dat Jezus de letterlijke zoon van Maria is, wordt Jezus ook in de schrift de zoon van Adam, de zoon van Abraham en de zoon van David genoemd. Over het leven van Jezus als baby kunnen we lezen in Lucas 2. Lucas 2. Vers 12 tot 16. En er staat: en dit zij u een teken. Gij zult een kind. En het NBG zegt dat niet zo goed, hè. Als je gaat kijken in het Grieks staat daar gewoon baby. Gij zult de baby vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er een engel. Was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende: ere zij God in de hoge. En vrede op aarde bij de mensen des welbehagens. En het geschiedde, toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heer is bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind, de baby, hè, liggende in de kribbe. Dan zien we in de schrift al gauw dat Jezus opgroeit van baby tot kleine jongen. Staat in Matthäus 2. En ik lees even een aantal teksten achter elkaar. Matthäus 2, vers 8 tot 11. Daar staat: en hij liet hen naar Bethlehem gaan. En hij zeide: gaat. En die hij, hè, dat is Herodes. Gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind. Hè, en als je gaat kijken in het Grieks staat daar niet het kind, maar de kleine jongen. De kleine jongen. En zodra hij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. Zij hoorden de koning aan en reisden weg. En zie, de ster die zij hadden gezien in het oosten ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar de kleine jongen was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En ze gingen het huis binnen en zagen de kleine jongen met Maria, zijn moeder. En zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud, wierook en mirre. Nou, Jezus wordt hier kleine jongen genoemd. De volgende groeifase in Jezus' leven is dat hij door de schrift jongen wordt genoemd. Geen kleine jongen meer, maar jongen. Een jongen van 12 jaar, een zoon, die al in staat is wat werk te verrichten, wat dienstwerk voor zijn vader. En misschien herkent u dat wel in uw eigen gezin. Als uw zoon of dochter de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, nou, dan zijn ze echt wel in staat wat karweitjes te doen. Zo in en rondom het huis. Bijvoorbeeld helpen bij het afruimen van de tafel, of helpen bij de afwas. Nou, het leven van Jezus als 12-jarige jongen, dat beschrijft Lucas 2. Daar staat: het kind, de kleine jongen, groeide op en werd krachtig. En het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het paasfeest. En toen hij 12 jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind, nou, uw NBG-tekst vertaalt het weer niet helemaal nauwkeurig, staat er: bleef de jongen, Jezus, bij hun terugreis te Jeruzalem achter. En zijn ouders bemerkten het niet. Hier wordt Jezus jongen genoemd, de volgende groeifase. Een jongen van 12 jaar. En deze fase van Jezus, dat hij jongen wordt genoemd, loopt ongeveer door totdat hij 30 jaar is. En het typische ervan is dat in deze fase van 12 tot 30 je eigenlijk helemaal niets in de schrift kan vinden over het leven van Jezus. Pas als Jezus ongeveer 30 jaar is, als hij een volwassen man geworden is, als hij kan starten, kan beginnen met zijn aardse bediening, dan kunnen we weer lezen over Jezus. En dan lezen we het volgende. In Lucas 3. En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neerdaalde. En dat er een stem kwam uit de hemel: gij zijt mijn zoon, de geliefde. In u heb ik mijn welbehagen. En hij, Jezus, was, toen hij optrad, ongeveer 30 jaar, een zoon. naar men meende van Jozef, de zoon van Eli. Wat kunnen we leren uit deze vers? Nou, ten eerste dit, hè, dat God zegt van, dit is mijn geliefde zoon, dit is hem, mijn geliefde zoon. En het motief achter deze zoon is mijn liefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Ik heb vreugde in deze zoon die hier staat, in mijn geliefde zoon. Geweldige woorden, hè? Weet u wat nou zo geweldig is? God gaat dit nog een keer zeggen tegen iemand anders. Maar daar kom ik straks op terug, dat zal u verbazen. God gaat dit eigenlijk nog een keer zeggen, maar dat zullen we zo meteen zien. En dat hij ongeveer op de leeftijd van 30 jaar een volwassen man geworden is en kan starten met zijn aardse bediening. Nou, zo zie je in het leven van Jezus groeifase van baby, kleine jongen, jonge volwassen man. Als je als kind zit in de groeifase van baby, peuter, kleuter, tiener, puber, dan word je door de omgeving om je heen gezien als minderjarig en onvolwassen. Bereik je de leeftijd van 18 jaar, dan ben je meerderjarig en zo tussen 18 en 30 jaar mag je jezelf volwassen noemen, lichamelijk en geestelijk uitgegroeid. Weet u, de schrift kent dit verschil ook. Als je de schrift nauwkeurig bekijkt, nauwkeurig onderzoekt, dan onderscheidt de schrift in de geestelijke groei van iemands geloof, in de geestelijke groei van iemands geloof, geestelijk volwassen mensen en geestelijk onvolwassen mensen. De apostel Paulus maakt dit heel helder in 1 Korinthe 3, vers 1 tot 3. Daar staat het volgende. Daar zegt de apostel Paulus tegen de Korintiërs: en ik, broeders, kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige. En uw NBG-tekst geeft de gedachte van Paulus niet goed weer. Want hij heeft het niet over onmondige, maar eigenlijk over minderjarige, onvolwassen geestelijke mensen. Onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Nou, wat kunnen we leren uit deze verzen? Dat de apostel Paulus ons wil duidelijk maken dat de Korintiërs vooral vleeselijk dachten en niet handelde als geestelijke mensen. En de apostel Paulus stelt dit vleeselijk denken van de Korintiërs gelijk met onvolwassenheid in Christus. Onvolwassenheid in Christus. Zodat de apostel Paulus hun nog moest voeden met woorden van melk. Melk, het voedsel voor baby's en kleine kinderen. Zodat als de apostel woorden van melk spreekt, dan spreekt hij dit tegen geestelijk onvolwassen mensen. Weet u wat nou zo typisch is? Dat de andere apostel, de apostel van de besnijdenis, Petrus, de heilige uit de besnijdenis, de Joden, wilde laten lijken op pasgeboren baby's. Die zouden verlangen naar de melk van het woord om te groeien in de redding. Dat is heel typisch. Dat staat in 1 Petrus 2, vers 2. Er staat dat Petrus zegt, leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En als pasgeboren baby's, verlang naar de onvervalste melk van het woord, opdat gij daardoor mag groeien in de redding. Nou, wat kunnen we nou leren uit dit vers? Nou, dat de beelden die Petrus gebruikt hier, van pasgeboren baby's en van melk, past perfect in de lijn van de Jood die als volk opnieuw geboren moest worden om het komende koninkrijk binnen te gaan. De Jood moest als volk gered worden en moest opnieuw geboren worden om het komende aardse koninkrijk de hemelen binnen te gaan. Net zoals Jezus dat zei tegen Nicodemus. Maar wij, de leden van het lichaam van Christus, moeten niet opnieuw geboren worden om dat aardse komende koninkrijk binnen te gaan. Voor ons schetst de apostel Paulus een totaal ander beeld. Weet u wat voor beeld? Dat wij een nieuwe schepping zijn. Wij zijn een nieuwe schepping. Het staat in 2 Korinthe 5, vers 17. Wij zijn een nieuwe schepping. Kijk maar. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Wat kunnen we hieruit leren? Dat wij niet opnieuw geboren moeten worden, maar dat wij een nieuwe schepping zijn. En weet u, een nieuwe schepping zijn, dat gaat zo ver uit boven de wedergeboorte van het volk van Israël. Terwijl de Jood nog moest verlangen naar de melk van het woord, om te groeien in de redding, om opnieuw geboren dat komende koninkrijk de hemelen binnen te gaan, mogen wij, behorende tot het lichaam van Christus, verlangen naar de vaste voedsel van het woord, om te beseffen een nieuwe schepping te zijn. Volledig en compleet gered door het bloed van Christus. Ah, fantastisch, hè, deze verschillen. Wij zijn een nieuwe schepping. En weet u, bij een nieuwe schepping zijn hoort een totaal andere status dan bij opnieuw geboren worden. Bij het opnieuw geboren worden hoort de status van een pasgeboren baby, waar Petrus het over heeft. Maar bij een nieuwe schepping wordt de status van een zoon van God. Een zoon van God. Wij zijn allemaal zonen van God. En als zonen van God mogen wij allemaal groeien naar die volwassen man in het geloof. Nou, daar zou je gelijk wat af kunnen vragen. En dat is het volgende. Hoe kunnen wij ooit een zoon van God worden? Hoe kunnen we dat worden? Hoe kunnen we ooit een zoon van God worden? En als ik het heb over een zoon van God, dan bedoel ik dat natuurlijk ook voor de vrouwen en de meisjes onder ons. Hoe kunnen we ooit een zoon van God worden? Is het zo dat God naar beneden kijkt en kijkt naar onze werken? En op grond van onze werken dan beoordeelt van, nou, jij bent een zoon van God en jij bent het niet. Hoe kunnen we ooit een zoon van God worden? Dat zou je jezelf af kunnen vragen. Weet u, vroeger in het Midden-Oosten was er een hele bijzondere regeling. Een hele bijzondere regeling voor een man, voor een vader van een huisgezin, die geen mannelijk nageslacht had. Die geen mannelijke erfgenaam had. Zo'n vader van zo'n huisgezin kon eigenlijk een volwassen man als zoon adopteren. Als zoon adopteren. Zodat die geadopteerde zoon de plaats en de positie innam van het zoonschap in het huis van de vader. Zo'n volwassen man werd geadopteerd als zoon en werd geplaatst in het huisgezin van de vader. Werd opgenomen in zijn familie om de waardigheid van zijn vader te vertegenwoordigen en te delen in zijn heerlijkheid. Weet je, dat is een fantastisch voorbeeld. Want het gaat over ons. Dat gaat over ons. God heeft ons geadopteerd als zonen, stuk voor stuk wie we zijn. En God heeft ons geplaatst in zijn huisgezin, opgenomen in zijn familie, om straks met de zoon, met zijn geliefde zoon, te heersen en te delen in zijn heerlijkheid. Wij zijn door God geadopteerd als zonen. We zijn geplaatst in zijn familie. Fantastisch is dat, hè? Fantastisch is dat. En als bewijs daarvan dat wij door God geplaatst zijn als zonen, heeft God ons de geest van het zoonschap gegeven. Waardoor wij kunnen zeggen, Abba, Vader. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Dat plaatsen van een zoon wat God gedaan heeft, dat kan je alleen vinden in de brieven van de apostel Paulus. Die spreekt daar alleen over, de anderen niet. Dat is wonderlijk, hè? Weet je, daar is nog wat bijzonders mee aan de hand met die zoonplaatsing. God heeft ons geplaatst als zonen in zijn huisgezin. Daar is wat bijzonders mee aan de hand. Want die zoonplaatsing, dat is nu nog verborgen voor de wereld. Is verborgen voor de mensen om ons heen. Die kunnen niet aan ons zien dat we door God geplaatst zijn als zonen. Dat is verborgen. Verborgen voor de mensheid, maar wat zeg ik? Het is eigenlijk ook verborgen voor heel de schepping. En zal straks bij de vrijkoping van ons lichaam, als we de zoon tegemoet gaan in de lucht, zal dan straks geopenbaard worden aan de schepping. Dat staat in Romeinen 8, vers 19 tot 22. En laten we dat ook lezen met elkaar. Wat staat daar? Romeinen 8. Daar staat. Er staat, want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Dat bent u. Dat ben ik, dat zijn wij. Zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem, die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in banensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van de zoonplaatsing, staat daar. Wij zijn door God geplaatst als zonen in zijn huisgezin. In de verwachting van de zoonplaatsing, de verlossing van ons lichaam. Wat kunnen we leren uit deze verse? Nou, dat wij door God geplaatst zijn tot zonen. En dat het verborgen is voor de schepping. En dat het pas geopenbaard wordt bij de vrijkoping van ons lichaam. Straks. Als we de Here tegemoet gaan in de lucht. Weet u, de zoonplaatsing verlost ons nu hier op deze aarde. Nog niet van ons lichaam. Van bederf. Hè? We worden nog ziek. We lijden nog pijn en gaan nog dood. Maar straks, als dit bederfelijke lichaam, dit zielse lichaam, verruild wordt met een onbederfelijk lichaam, een onvergankelijk lichaam, een hemels lichaam, dan zal onze zoonplaatsing geopenbaard worden aan de schepping. Maar niet alleen dat, want de tekst geeft nog meer informatie. Het is niet alleen dat wij geopenbaard worden als zonen van God, maar op datzelfde moment zal de schepping bevrijd worden van de slavernij van de bederfelijkheid. Dus op één moment gebeuren er twee dingen. De vrijkoping van ons lichaam en de schepping zelf zal bevrijd worden van de bederfelijkheid. Dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Ik denk dat dit een van de grootste momenten zal zijn in de geschiedenis van het universum. Want als de Zoon ons komt halen, zullen onze lichaam vrijgekocht worden. Zullen we dat hemelse lichaam krijgen. Zullen we geopenbaard worden als zonen. Maar niet alleen dat, het gaat heel de schepping aan. De schepping zal bevrijd worden van de slavernij, van de bederfelijkheid. Dat wil zeggen, de kwade eonen zullen voorbij zijn. De tweede en de derde eon zullen voorbij zijn. En de goede eonen staan voor de deur. De vierde en de vijfde eon. En dat zal beginnen met het duizendjarig rijk hier op aarde. En dat zal doorlopen tot de vijfde eon. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. En het goede van deze eonen zal in een continu proces van vooruitgang culmineren totdat uiteindelijk God alles in allen zal zijn. Alleen op deze manier kan God alles in allen worden. Fantastisch, hè? Wat heeft die zoonplaatsing wat heeft dat een ontzettende impact op ons, maar op heel de schepping. Dan zou je nog één ding af kunnen vragen. Wat is dan het doel dat God ons geplaatst heeft in zijn huisgezin als zonen van hem? Wat is het doel van God hierachter? Wat voor doel dient dat in zijn plan van tijdperken, in zijn schepping? Nou, als je gaat nadenken over het doel van iets, waarom God iets doet, dan kom je al heel snel terecht in de Efezebrief. In de Efezebrief. Daar onthult God de dingen waarom hij bepaalde dingen inzet en bepaalde dingen doet. En ook datgene waarom we door God zijn geplaatst als zonen in zijn huisgezin. Dan kom je terecht bij het stukje wat gelezen is in de Efezebrief. Bij vers 5 en 6 van hoofdstuk 1. Wat staat daar? In liefde heeft God ons tevoren bestemd. Ons tevoren bestemmend. Tot het zoonschap. Weer de zoonplaatsing. Wij zijn door God geplaatst in zijn huisgezin als zonen van hem. In liefde ons tevoren bestemmend tot het zoonschap. Door Christus Jezus voor zichzelf. In overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Die ons begenadigt in de geliefde. Nou, wat kunnen we leren uit vers 5 en 6 van hoofdstuk 1? Wat kunnen we leren uit deze versen? Nou, ten eerste dit. Dat God in liefde ons tevoren heeft bestemd op de zoonplaatsing. Gods liefde zit erachter. Het motief van God is zijn liefde. God is de bron van alle liefde. En het motief is zijn liefde, dat hij ons geplaatst heeft tot zonen in zijn huisgezin. En als God een doel heeft, dan heeft God ook gezorgd voor een middel waardoor hij dit doel bereikt. Christus Jezus, zijn zoon. Degene die gestorven is en opgestaan op de derde dag en die verheerlijkt en verhoogd is aan de rechter van Vader. Door Christus Jezus het middel kan God al zijn doelen bereiken. En dan staat er, door Christus Jezus voor zichzelf in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Zijn wil zit erachter, Gods wil zit erachter. Dat hij ons heeft geplaatst als zonen in zijn huisgezin. Maar niet alleen zijn wil, het is het welbehagen van zijn wil. Hij heeft er vreugde in. Hij heeft vreugde in datgene wat hij gedaan heeft. En als ik dit zo lees, dan denk ik van, dat hebben we vanochtend al meer gelezen. Daarnet, toen Jezus werd gedoopt, kwam er een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Mijn liefde zit erachter. En ik heb zoveel vreugde in de zoon die daar staat. Maar weet u, in feite zegt God dat nog een keer, nu, tegen ons, door de apostel Paulus. In liefde heeft hij ons tevoren bestemd tot de zoonplaatsing. Zijn liefde zit erachter. En het is in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. God heeft zoveel vreugde in zijn zoon. Maar God heeft ook zoveel vreugde in die zonen, in ons, die hij geplaatst heeft in zijn huisgezin. Geweldig is dat, hè? Geweldig is dat. Nou, er komt gelijk het doel waarom hij dat gedaan heeft. Er staat, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Paulus is aan het stapelen met woorden, hè? Hij is aan het stapelen met woorden. Dus onze zoonplaatsing is niet alleen tot zijn genade, is niet alleen tot heerlijkheid van zijn genade, maar is tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Gods genade die alle mensen redt, die elk schepsel redt. En dat zal heerlijkheid uitwerken in ieder schepsel. En die heerlijkheid van zijn genade gaan wij straks in die goede eonen, in die vierde en die vijfde eonen, gaan wij tonen aan alle krachten en machten te midden van de hemelingen. En weet u wat er dan gebeurt? Dat zal een lofprijzing teweeg brengen bij elk schepsel. En dan wordt waar wat hier geschreven staat. Dat wij zijn tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Geweldig, hè? Geweldig is dat. Fantastisch. Wat een toekomst gaan wij tegemoet. Als zonen van hem. En dan zou je nog af kunnen vragen, ja, wat zijn we hier dan eigenlijk aan het doen met z'n allen? Nou, we komen hier iedere zondag, we zitten hier in de dienst en we horen Gods woord. Of we komen op een Bijbelstudie of luisteren naar een band en we horen Gods woord. Jezus was toen hij 30 jaar was een volwassen man geworden. En was klaar om met zijn bediening, met zijn aardse bediening, aan te vangen. Wij mogen iedere week weer het woord van God horen. En mogen groeien tot de volwassen man in geloof. Zodat wij uiteindelijk op het juiste moment klaar zijn. Om met die geweldige hemelse bediening aan te vangen. Als volwaardige zonen van God. En dan zijn wij inderdaad tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. En daar gaan we een heel mooi lied over zingen.